Goedemorgen gemeente, allemaal hartelijk welkom in deze kerkdienst. Ook een groet van de gemeente aan onze luisteraars die later via het internet deze dienst zullen beluisteren. Fijn dat ook u met ons verbonden wilt zijn. Ook de gasten in ons midden hartelijk welkom. Ik zie een aantal gasten en u bent altijd een welkome aanvulling op onze kleine groep. Hartelijk welkom. Onze eigen predikant, dominee Maliepaard, gaat vanmorgen voor. Onze organist is Karel van Egmond. Morgenavond is er weer Bijbelstudie door dominee Maliepaard. We gaan weer verder met het boek Openbaring. Best een moeilijk Bijbelboek, met al die vreemde visioenen. En wat betekent dat allemaal? Ik kan u verzekeren, als u de Bijbelstudie bijwoont, dan wordt het helemaal duidelijk. U wordt bij deze uitgenodigd om aan deze leerzame avonden deel te nemen. De plaats bij de familie Tinga, Duinweg 84. U wordt om 7:30 verwacht. En Erik is dan altijd zo gastvrij om ons aan koffie te voorzien. En we beginnen om 7:45. Op, zo de Heere wil en wij leven, maandagavond 9 mei zal er voor onze gemeenteleden een gemeenteavond worden gehouden. In de nieuwsbrief die volgende week verschijnt, zult u daar nader over worden geïnformeerd. Naast het bespreken van het algemene gedeelte van ons kerk zijn, ons gemeente zijn, komt het financiële gedeelte aan de orde. Ik heb daar in de dienst van 3 april al wat aandacht aan besteed. Het is van belang dat u allen komt, zodat beslissingen genomen worden waar u achter kunt staan. Maandagavond 9 mei, dus noteert u dat alvast in uw agenda. De plaats en aanvangstijd zullen nog worden bekendgemaakt. De collecte is bestemd voor instandhouding van de kerk. De bloemen, vergezeld van de hartelijke felicitaties van de gemeente, die gaan naar broeder Erik Tinga. Erik is morgen jarig. En niet zoals in de nieuwsbrief staat vandaag, is morgen. Alvast God zegen gewenst voor je nieuwe levensjaar. Vorige week was ik aanwezig bij een conferentie van het contactorgaan van gereformeerde gezinten, samen met dominee Maliepaard. En ik ontmoette daar dominee Terpstra. Hij is predikant op Urk. Onze gemeente heeft nog steeds een apart plekje in zijn hart, zoals hij dat zegt. En hij vroeg mij om iedereen de groeten te doen hier, met een nadruk op iedereen, dus bij deze dan. Hij hoopt, zo de Heere wil, in juni aanstaande hier weer te preken. Na de handdruk gaan we staan en neemt de dominee de dienst over. De kerkenraad wenst u een gezegende dienst.
Goedemorgen allemaal. Fijn dat u er bent. We zijn geroepen door de Heere om hem te ontmoeten, maar hij wil ons graag ontmoeten. En dat is altijd fijn. Kunt u mij goed verstaan? Ja, mooi. We gaan zingen. Ons aanvangslied is Psalm 145, vers 1 en 2. Het thema van deze dienst is gezin en gebed. Gezin en gebed. Ik zal u daar straks nader over informeren. Psalm 145, 1 en 2.
Zijn ondoorgrondelijk wezen. zal getuigen van uw heerlijk licht, van al de wonderen die gij hebt verricht. Opdat men alom spreken van uw
We worden nu stil voor het aangezicht van de God van ons leven en verzoeken hem in een persoonlijk en stil gebed. Geprezen zijt gij, Heer onze God, die we Abba, Vader, mogen noemen door onze Heer Jezus Christus. U bent onze koning en Heer. We richten ons op u, want onze hulp en verwachting is van u vanmorgen en ook elke dag van ons leven. U bent onze schepper. U hebt ons gemaakt, geschapen naar het beeld van uw geliefde Zoon. Maar u bent ook degene die trouw houdt tot in eeuwigheid. En u laat niet varen het werk van uw handen. En zo wilt u ons vanmorgen groeten. Genade, barmhartigheid en vrede zij van God de Vader, door onze Heer Jezus Christus, in de gemeenschap en kracht van de Heilige Geest. Amen. Gaat u zitten. In de ELB nummer 37 staat Psalm 146, vers 1 en 3. Prijs de Heer met blijde galmen. We zingen dus Psalm 146, 1 en 3. Oude berijming staat in de ELB-bundel. U kunt het, zeg maar, ligt op tafel, de ELB. Prijs de Heer met blijde galmen, vers 1 en vers 3. Zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft.
Thank you.
Enige deel het is. Ja. Waarom heb ik dat meegebracht? Omdat in Israël en daarbuiten het feest van de ongezuurde broden wordt gevierd. En u weet wel dat als de Heer Jezus het avondmaal instelt, dan gebruikt hij de matzen om te zeggen, dit is mijn lichaam. He, hij breekt het brood. Ja, je hoort het, hè? Je hoort het breken. Dus dit is eigenlijk het brood van het avondmaal. En waarom heb ik dat nou ook meegenomen? Omdat de Bijbel zegt, kijk, dat is nou een voorbeeld voor ons leven. Paulus zegt, weet u niet dat een klein beetje zuurdeeg het hele deeg doorzuurt? He, dit is een ongezuurd brood. U bent immers, nee, weet u niet dat, verwijder dan het oude zuurdeeg, opdat u een nieuw deeg zult zijn. U bent immers ongezuurd, want ons paaslam is voor ons geslacht, Christus. Laten we dus feest vieren, niet met oud zuurdeeg, maar ook niet met het zuurdeeg van slechtheid en boosaardigheid, maar met het ongezuurde brood, dus de matse van oprechtheid en waarheid. Dus hier gaat het om ons nieuwe leven. Dus dat is zo mooi, als de Heer Jezus zichzelf uitdeelt, dan is Hij het nieuwe leven. En wij delen dat uit aan het avondmaal en de Heer Jezus zegt, dit is mijn lichaam voor jou. Het is het nieuwe leven, maar ook wij horen te leven vanuit dat nieuwe. Vanuit het nieuwe leven. En niet één keer, maar heel ons leven mag. Kijk, dat feest van de ongezuurde broden wordt een week gevierd. En een week, dat is 7 dagen, dat is een volheid. Het is eigenlijk het beeld van ons hele leven. Dus zo mag ons leven eruit zien. Als een ongezuurd brood. En hoe bewerkt de Heer dat nou? Nou, door die relatie met Hem heel stevig te laten zijn. Dus dat we juist door Hem die relatie van dat ongezuurde, van dat heilig zijn, mogen proeven. En ik wil u een stukje lezen vanuit het woord dat het ons bemoedigen wil om ook heilig te leven. Heilig moet u zijn, want ik, de Heere uw God, ben heilig. En wat heeft dat nou voor betekenis voor je dagelijks leven? Nou, ieder moet ontzag hebben voor zijn moeder en zijn vader. En mijn sabbatten, mijn rustdagen in acht nemen. Ik ben de Heere uw God. U mag u niet tot de afgoden wenden en voor uzelf geen gegoden beelden maken. Ik ben de Heere uw God. Wanneer u nu de oogst van uw land binnenhaalt, mag u de rand van uw akker niet helemaal afmaaien. En wat van uw oogst is blijven liggen, mag u niet oprapen. U mag ook uw wijngaard niet nalopen en het afgevallen druiven van uw wijngaard niet oprapen. U moet ze voor de armen en voor de vreemdeling achterlaten. Ik ben de Heere uw God. Hier zien we dat de Heere ook zorg heeft voor de armen en de vreemdeling en dat dat door ons heen mag plaatsvinden. U mag niet stelen. U mag niet liegen of iemand zijn naaste bedriegen. U mag geen valse eed afleggen in mijn naam en zo de naam van uw God ontheiligen. Ik ben de Heere. U mag uw naaste niet afpersen en niet beroven. Het arbeidsloon van de dagloner mag niet de nacht bij u overblijven tot de volgende morgen. U mag een dove niet vervloeken en voor een blinde mag u geen struikelblok neerleggen. Maar u moet voor uw God vrezen. Ik ben de Heere. U mag niets eten waar nog bloed in zit. U mag niet aan wichelarij doen en u mag geen wolken duiden. U mag de zijkanten van uw hoofd niet afscheren en de randen van uw baard mag u niet weghalen. U mag vanwege de doden geen inkerving in uw lichaam maken en geen tatoeages bij uzelf aanbrengen. Ik ben de Heere. U mag geen onrecht doen in de rechtspraak. U mag geen partij trekken voor de armen en de aanzienlijke niet voortrekken.
Op rechtvaardige wijze moet u uw naaste oordelen. U mag onder uw volksgenoten niet met lasterpraten rondgaan. U mag uw naaste niet naar het leven staan. Ik ben de Heere. U mag in uw hart uw broeder niet haten. U moet uw naaste zeker terechtwijzen, zodat u geen zonde op hem laat. U mag geen wraak nemen of wrokken koesteren tegen uw volksgenoten. Maar u mag en moet uw naaste lief hebben als uzelf. Ik ben de Heere. Dus leven uit de heiliging van God betekent ook leven uit liefde. Liefde tot God met heel je hart, ziel, verstand en alle krachten. En de naaste als jezelf. Laten we zo in afhankelijkheid van de Heere ook deze week weer als een ongezuurd brood leven. Persoonlijk, maar ook tezamen. Zodat we iets mogen doorgeven van zijn liefde ook aan andere mensen. We willen nu ons verootmoedigen door het zingen van gezang 449, 1 en 3. 449, 1 en 3. Zoals ik al zei, gaat deze dienst over thema gezin en gebed. De eerste themadienst hebben we een paar maanden geleden gehouden over gezin en geloofsopvoeding. En we hebben afgesproken in de kerkenraad dat er ook weer een dienst zou komen over gezin en gebed. Dat is dus vandaag. En het gaat met name over de huisgodsdienst. Wat betekent de dienst aan God in ons gezin? Laten we samen bidden. Lieve Vader in de hemel, dank u wel dat wij in de naam van Jezus, onze Heer en Heiland, bij elkaar mogen zijn. We danken u dat u ons getrokken hebt met de koorden van uw liefde. Dat u uw liefde als het ware als een koord om ons heen hebt geslagen en ons getrokken hebt naar u toe. Dank u wel, Heere, en we mogen dat ook beantwoorden. Heer, waar dan heen? Waar moet ik heen? Tot u alleen. U zult ons niet verstoten. Dank u wel dat u een God bent die in uw genade en waarheid ons leven ziet in het licht van het volbrachte werk van Jezus, onze Heer en Heiland. Dank u wel dat u dat alles voor ons volbracht hebt, Heere Jezus. Dat u mens bent geworden en dat u zelf het ongezuurde brood symboliseerde. En u hebt alle zuurdeesem, verkeerde dingen weggedaan door het om het kruis te nagelen. Zodat wij een nieuw leven mogen leiden. Hierin, ook al leven we uit u, dan ontdekken we elke dag maar weer dat er nog misschien van dat zuurdeeg, dat gist in ons leven is, waardoor het verkeerd gaat. En we bidden u, wilt u het ons vergeven, maar geef ook dat we het weg mogen doen. Als u in uw woord ons de richting wijst van het goede, dat we dan ook ontdekken, dat hoort niet bij die weg. Dat moeten we afleggen. En zo willen we ons verootmoedigen voor uw troon En we bidden u om uw genade en uw waarheid over ons leven. Heere, geef dat we uit de opstanding van Christus mogen leven. Dat is toch dat nieuwe leven. Het is Pasen geweest. We mogen leven uit de bevrijding en de verlossing. U die ons uit het diensthuis van de zonde hebt geleid. En ons ook het leven geeft op weg naar uw heerlijke toekomst. En zo voert u ons, Heere, aan uw vaderhand dwars door de woestijn van het leven. Soms met de oases. En we bidden u, geef dat ook vandaag weer zo'n oase mag zijn. Dat we mogen drinken aan de bronnen van het heil. En bij de bronnen van het heil. Dat we mogen leven bij de bron. En dat bent u, Heer Jezus Christus. En dank u wel dat juist daarin de liefde van de Vader ook tot ons komt. Maar Heere, om dat te proeven, om dat te geloven, om daaruit te leven, hebben we uw Heilige Geest zo hard nodig. En daar bidden we ook voor. Wilt u met uw Heilige Geest bij ons zijn en ons vervullen met uw kracht en genade en met uw aanwezigheid. Want Heilige Geest, dat doet u. U bent degene die de verbinding tot stand brengt tussen ons hart en het hart van de Vader. En door die ene weg het kruis en de opstanding van de Heer Jezus Christus. Dank u wel, Heilige Geest, dat u bent gekomen en om nooit meer weg te gaan. Geef ook dat we u niet bedroeven, dat we u niet uitdoven, dat we in vuur en vlam mogen staan voor Koning Jezus. Heren, en dat we werkelijk ook iets mogen uitstralen naar andere mensen toe, dat mensen aan ons zien van, hé, wat hebben jullie toch? Wat, dat mis ik. En Heere, help dat we hen tot jaloersheid kunnen verwekken. Allereerst hen die nu het paasfeest vieren, het feest van de ongezuurde broden en die niet in u geloven. Het deel van Israël wat nog verhard is. En geef ook dat ze aan ons mogen zien dat wat ze vieren, dat feest van de ongezuurde broden, dat werkelijkheid zal zijn in het leven van mensen. En dat ze dat aan ons kunnen zien. Niet alleen aan de buitenkant, maar ook dat aan de binnenkant. Want u zegt, Heer Jezus, niet wat in de mens komt, maakt de mens onrein, maar wat uit de mens komt. Hoe we spreken, hoe we handelen, hoe we bezig zijn onder elkaar. Vul ons hart met de Heilige Geest. Met de Geest van de Heer Jezus Christus. En niet alleen ons persoonlijk, maar ook als Bijbelkring, gesprekskring, vrouwengesprekskring of andere kringen, als kerkenraad, als gemeente, maar ook in het gezin. Heren, we willen vanmorgen nadenken over wat het betekent voor ons gezinsleven. Wilt u ons daarin helpen en leiden door uw woord en door uw geest? Geef dat we zien waaraan het ontbreekt, maar ook hoe het anders kan zijn. Heren, want soms kan je wanhopig worden als je ziet op de situatie. Ja, maar hoe moet het nou? En heren, als u ons de handvatten geeft om daar iets mee te doen, als u dat door ons heen wil bewerken, dan komt er echt ook iets moois tot stand, ook in de gezinnen. Heren, ze staan op de tocht. Er zijn zoveel gezinnen die uit elkaar gerukt worden door scheiding en door andere situaties. Heren, en we lezen er elke dag van in de krant of we horen erover. Heren, ontferm u toch over de gezinnen. Geef toch dat er nog dat men elkaar vasthoudt en dat er liefde zal zijn. Want waar liefde woont, gebiedt de Heer zijn zegen en leven tot in eeuwigheid. Zo willen we dat onze tijd aan u opdragen. En we vragen u heel eenvoudig, Heer, wees bij ons, in ons midden. Als we naar de Bijbel luisteren, als we de Bijbel uitleggen, als we daarnaar proberen het eigen te maken, als we achter het orgel zitten, of als we op een andere manier betrokken zijn. Heren, ontferm u over ons en open uw vaderarmen. Stort uw zegen over ons. Neem ons op in uw erbarmen. Die gij waart te alle tijd, blijft gij ook in eeuwigheid. Amen. Gemeente, wij lezen een gedeelte uit het Nieuwe Testament. We met u lezen uit Lucas hoofdstuk 11. En daarna zingen we van de ELB 147. ELB 147, vers 1, 3 en 5. Na het lezen uit Lucas hoofdstuk 11. Vers 1 tot en met 13. En het geschiedde, het gebeurde, toen hij, Jezus, ergens aan het bidden was, dat een van zijn discipelen tegen hem zei, toen hij ophield, ze zijn dus blijkbaar in zijn aanwezigheid, Heere, leer ons bidden, zoals Johannes zijn discipelen geleerd heeft. En hij zei tegen hen, wanneer u bidt, zegt dan, onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, zoals in de hemel, zo ook op de aarde. Geef ons elke dag ons dagelijks brood en vergeef ons onze zonden, want ook wij vergeven aan het ieder die ons iets schuldig is. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. En hij zei tegen hen, stel dat iemand van u een vriend heeft en midden in de nacht naar hem toe gaat en tegen hem zegt, vriend, leen mij 3 broden, want een vriend is van een reis bij mij gekomen en ik heb niets om hem voor te zetten. En dat die vriend van binnen uit het huis dan zou antwoorden en zeggen, val mij niet lastig, de deur is al gesloten, mijn kinderen zijn bij mij in de slaapkamer, ik kan niet opstaan om ze u te geven. Ik zeg u, al zou hij niet opstaan en ze hem geven, omdat hij zijn vriend is, dan zou hij toch om zijn onbeschaamdheid opstaan. De onbeschaamdheid is dat van degene die blijft kloppen, en hem er zoveel geven als hij nodig heeft. En ik zeg u, bid, en u zal gegeven worden. Zoek, en u zult vinden. Klop, en er zal voor u opengedaan worden. Want ieder die bidt, ontvangt, wie zoekt, vindt. Wie klopt voor hem, zal er open gedaan worden. Welke vader onder u zal aan zijn zoon, als hij hem om een brood vraagt, een steen geven? Of als hij om een vis vraagt, hem in plaats van een vis een slang geven? Of als hij ook om een ei vraagt, hem een schorpioen geven? Als u die slecht bent, uw kinderen dus goede gaven weet te geven, hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven aan hen die tot hem bidden. Tot zover de schriftlezing. Zalig bent u, ben jij, als je het woord van God hoort en het bewaart om er ook uit te leven. Halleluja. Ons aanbelied op de verkondiging is een gezang 437, gezang 437, alle coupletten. En we staan stil bij het woord van een van de discipelen. Eigenlijk is dat ook een gebed. Heere, leer ons bidden. Heere, leer ons bidden. Gemeente van Jezus Christus, broeders en zusters, trouw gaan wij elke zondag zoveel mogelijk naar de kerk. En als er twee diensten zijn op een zondag, gaan we daar ook heen. En ook door de week, als er een Goede Vrijdagdienst is, dan ben je er. Tenminste bij leven en welzijn. Of straks met Hemelvaartsdag, dan hoop je er ook te zijn. 'S morgens vieren we dat. En in die kerkdienst, dan gaat het er op een bepaalde manier aan toe. We noemen het wel eens, elke dienst heeft een bepaalde liturgie. Een volgorde van een eredienst. En we zijn dat zo gewend. En we weten van, dan komt dit en dan komt dat. En dan komt, enzovoort. En dat geeft ons ook iets van rust. Want we weten waar we aan toe zijn. En we weten, dan komt dat en dat. En als er dan iets bijzonders gebeurt, de liturgie wordt even door elkaar gegooid, dan kijken we allereerst even op. Dat kan heel verrassend zijn, heel verfrissend zijn. Zo van, zo heb ik het nooit gezien. Of dat heeft weer iets. Maar aan de andere kant kan het ook een stuk, iets van in verwarring brengen. In ieder geval, wij komen samen en we hebben dan een vaste liturgie, een vaste orde van dienst. En dat is zo. Maar broeders en zusters, hoe zit dat nou thuis? En wat doen wij thuis aan die orde van dienst? Oftewel, is er wel een orde van dienst? Hebben we thuis wel iets van die dienst aan God en die dienst van God? Want broeders en zusters, natuurlijk, wij doen het anders bijvoorbeeld als dat je ergens in een Pinkstergemeente zit of in een evangeliegemeente. Je zou kunnen zeggen, elk vogeltje zingt zoals die gebekt is. Daar is helemaal niks mis mee. Maar hoe doen wij het nu thuis? In ons huisgezin. Hebben we dan een liturgie? Hebben we dan iets van een huisgodsdienst? Of zeg je van, eigenlijk niet. Ik ben er wel een beetje verlegen mee met die vraag. Hebben we thuis ook iets om de Heere dagelijks te loven en te prijzen, te eren, te danken en te aanbidden? Weet u, bij Israël was het zo dat er drie lijnen te ontdekken zijn wat betreft hun dienst aan God. En dat eerste lijn is de lijn van de Torah, van het woord. Uw woord is een lamp voor onze voet en een licht op ons levenspad. En we zien dan in de synagoge dat er wekelijks de schriftgedeelte voor die week aan de orde is. De parasha noemen ze dat wel. En dat zijn vrij grote stukken van de Torah. Van de eerste vijf boeken van Mozes. Dat is hun richtlijn. Maar dat gaat dan ook door de week verder. Door de week zijn ze daar ook in bezig. Dat is het eerste. Het tweede is wat we dan noemen de avoda. Oftewel het gebedenboek. De eredienst voor elke dag. En daar staan heel veel gebeden in. Voor elke dag bepaalde dingen. Een heleboel zegenbeden. Want het is zo mooi, en dat kunnen we wel leren, dat alles wat in Israël gebeurt, en dat bedoel ik de Joden, dan spreken ze een zegenbeden uit. Als ze bijvoorbeeld voor het eerst gaan eten, of eerst iets, als we iets doen voor het eerst, dan is dat altijd diezelfde zegenbeden. Gezegend zijt gij, Heere onze God, Koning van het heelal. En dan komt waarom je de Heere zegent. Dat is mooi, hè? Dat je dus de Heere zegent om je brood, om je prijst en eert. Dank u wel dat u dat geeft. Dus de hele leven is als het ware betrokken met de lofprijzing op de dienst des Heeren. En dat kan ons wat vreemd overkomen. Het kan ook iets overkomen als dat is de buitenkant. Maar hoe zit het dan met ons? Hoe zit het dan met ons? Prijzen we de Heeren om ons brood, ons eten en drinken, omdat je op de fiets mag staan zitten. Hè, dus, mijn vrouw is net geopereerd en dan voor het eerst heeft ze weer gefietst. Dat lijkt zo gewoon, maar het heeft iets moois. Dank u wel dat je weer op de fiets mag zitten. Nou, misschien kent u dat wel, als u een operatie achter en dan, dat je even iets niet kan. Dan wordt datgene wat je niet kan opeens heel bijzonder dat je het wel kan. Dank u wel dat ik weer zelf boodschappen kan doen. Dank u wel dat. Ik prijs uw naam daarvoor. Wat mooi is het dat dat als het ware ook daarin meekomt. Het gaat niet alleen op de zondag dat we de Heere dienen, maar ook door de week. En hoe zit dat dan in de gezinnen? En het derde punt is dat je de daden van vriendelijkheid en liefde mag uiten. Wij zouden zeggen het geloof dat in liefde werkende is. Als we nou eens kijken hoe is dat nou gekomen. Dat in de tijd van Jezus en daarna toen Jezus naar de hemel ging. Dan zien we eigenlijk twee lijnen in die tijd. En ook ten opzichte van de gemeente die toen na Pinksteren ontstaan is. Allereerst was dat de lijn van de tempel. De lijn dat de discipelen van de Heer Jezus samen met Israël elke dag in de tempel te vinden waren. Elke dag. Om God te loven en te prijzen, ze deden dus mee met de openbare eredienst. De dienst die er toen was. Maar daar bleef het niet bij, want ze kwamen ook elke dag of heel vaak samen in het huisgezin om brood te breken. En brood te breken betekent heel eenvoudig, in de Bijbel als het staat brood breken, betekent het altijd het vieren van het avondmaal, maar ook samen te eten. Dus zo waren ze ook samen met vreugde en blijdschap, hebben ze hun maaltijden gebruikt. Dus er was een lijn van, je zou kunnen zeggen, je komt bij elkaar in de kerk, samen, maar ook een lijn dat zich voortzet in de gezinnen, thuis. Thuis wordt er ook, als het ware, die eredienst wordt voortgezet in het huisgezin. En wat speelde dan een grote rol? Bijvoorbeeld wat we nu wel noemen de Beit Midrash, het leerhuis. Want er werd die Bijbel die werd gelezen, maar die kon je, laten we zeggen, veel beter verstaan als je daar ook mee aan de gang ging in het dagelijks leven. Dus je kwam bij elkaar, wij zouden kunnen zeggen, morgen hebben we een Beit Midrash. Oftewel, we komen samen om de Bijbel te bestuderen. Want je hoort het al van de ouderling, van nou, we zijn bezig met een boek Openbaring. Dat is niet bepaald makkelijk. He, je hebt het misschien thuis al 10 keer gelezen. En dan denk je, wat bedoelen ze daar nou mee? Hoe moet je dat nou uitleggen? Hoe moet je dat nou begrijpen? Kan je dan ook iets zien met het oog op vandaag? He, van het gaat daarover. En dan, als je met elkaar bezig bent, dan, je zou kunnen zeggen, dan doorlicht je door de Heilige Geest geleid dan die Bijbel en leer je daarvan. He, wat zien we van de eerste gemeente? Dat ze volharden bij het onderwijs der apostelen. Dat gebeurde niet alleen in de zuilengang van Salomo, he, in de tempel, maar zeker ook aan huis. Dus er werd de Bijbel geopend, de apostelen gaven onderwijs, er was gemeenschap, het breken van het brood en de gebeden. En broeders en zusters, dat is heel belangrijk. Die eerste gemeente, je zou kunnen zeggen, die functioneerde op twee niveaus. Op twee niveaus. Niveaus van samen, maar ook het niveau van het huisgezin. En daartussen, wij hebben dat een beetje zo aangegeven bij ons thema van dit jaar, leven bij de bron, dat je vier cirkels mag nemen. De cirkel helemaal aan de buitenkant is de cirkel van de gemeente, dat je elkaar ontmoet. En binnen die cirkel van de gemeente ligt de cirkel van de kring. He, dat is de kleinere gemeente. En binnen die kring ligt weer een andere cirkel, dus de cirkel van het gezin. De kerk in de kerk noemde Luther dat wel eens. Ja, de gemeente in de gemeente. En binnen die cirkel van het gezin ligt dan de cirkel van het persoonlijke. Dus de Heere werkt als het ware op vier terreinen. En als dat goed functioneert, gaat die gemeente ook naar buiten toe. Dat is de vijfde lijn. Naar buiten toe. En nou gebeurt het in de loop van de geschiedenis dat die cirkel van naar buiten toe, die, laten we zeggen, die buitenste twee cirkels, die functioneren nog wel. He, en alles is gericht op de eredienst. He, we dienen de Heere God zondag als we bij elkaar komen. Eén keer en wellicht twee keer als de gelegenheid daarvoor is. En dan, dat is dan de dienst aan God. En volgende week doen we het weer. En nog weer de dienst aan God. Maar dat is dan maar één keer in de week. Terwijl de dienst aan God, het leven bij de bron, eigenlijk elke dag mag zijn. Dus het mag verdeeld worden over samen, over je komt de Bijbel, is ook de dienst aan God, maar ook in het gezin en het persoonlijke. Want broeders en zusters, wat gebeurt er nou op het persoonlijk vlak? Nou, ze noemen dat wel eens dat je persoonlijk de omgang met de Heere gaat beoefenen. Dus dat is de verborgen omgang met God, Psalm 25. En die verborgen omgang met God, die mag je niet in plaats stellen van, nou heb ik zondag, kom ik in de dienst en dat is het dan. Dat is mijn verborgen omgang met God. Want dan is het wel heel minimaal geworden. Vergelijk ik bij de eerste gemeente, die elke dag in de tempel bij elkaar kwam. Vroeger had je nog wel bij de Rooms-Katholieken, dat ze elke dag, voordat ze aan het werk gingen, moesten ze eerst naar de mis. En dan mochten ze niet eten. Maar dan gingen ze elke dag toch even naar die kerk toe om elkaar te ontmoeten, om gesterkt te worden, enzovoort, enzovoort. Nou ja, de Rooms-Katholieke kerk is ook elke dag open, althans in vele gevallen. En wij hebben niet eens een kerkgebouw laten staan dat we elke dag open kunnen. Maar dat beeld. Dus je zou kunnen zeggen, daar was de aandacht op gericht. En Oké, we bestuderen de Bijbel dan wel, maar heb ik dan door de week nog tijd daarvoor? Dat is dan ook weer de gedachte, ja, maar zondag ga ik naar, ja, tijd nemen voor door de week om een Bijbel te bestuderen. Ja, daar heb ik allemaal geen tijd voor dan. En zo vaak laten we dat ook al liggen. Maar hoe zit het dan met die persoonlijke omgang met de Heere? Heb jij een moment waarvan je kan zeggen, dat is dan wat ik dan noem de stille tijd? De tijd die ik apart zet voor de Heere. De tijd dat ik, de Heere zegt, ga in uw binnenkamer. En bid tot uw Vader die in het verborgen is. Want er is iets heel persoonlijk wat je zelfs niet in een huwelijk aan elkaar kan vertellen. Dat wil niet zeggen dat je het geheim houdt, maar er zit zo iets dieps van binnen, dat als je het aan de ander vertelt, het altijd er anders uitkomt. Maar als je bij de Heere bent, dan heeft dat iets van dat je als het ware je hart helemaal kan openen voor hem. Dan hoef je geen. Dat is die verborgen omgang die je mag hebben met de Heere. En de Heere met jou. In gebed, in het zoeken van de Heere, in het kloppen aan zijn deur. Klopt en bidt en zoekt de Heere. En ik hoop dat u dat kent in uw leven. Dat u die verborgen omgang des Heere kent. Want als je dat niet kent, dan is het maar heel smal waardoor jij gevoed moet worden. Dat is alleen maar die ene zondag, ene dag in de week. En dan nog mag het niet meer zijn dan een uurtje. Want stel je voor dat die dominee langer preekt. Dan raken we helemaal in de war. Dus daar moet het binnen dat die tijd plaatsvinden. En broeders en zusters, als je dus je persoonlijke omgang van de Heere niet kent, dan is het allemaal zo smal. Maar waar het ook om gaat, is die cirkel van gebed. Gebed en eigenlijk die cirkel van in dat gezin. Als we nou kijken naar de Joodse gezinnen, dan zien we feitelijk dat daar veel meer gebeurt wat betreft de liturgie, met betreft de omgang van de Heer. Elke vrijdagavond wordt er bijvoorbeeld die Shabbat ingeluid. Dat is een bepaalde maaltijd, komt iedereen samen. He, en dan, dat is een heel ritueel met het brood, de gallen en lichten aangestoken worden. Dan kan je zeggen, het is de buitenkant, maar dat heeft toch iets van symboliek in zich. He, je staat stil bij die rustdag. En die rustdag die begint op de vrijdagavond al en die gaat door naar de zaterdag. Dan heb je een tijd voor de Heer in je gezin. En iedereen komt samen, je eet en samen eten, dat heeft iets met verbond te maken. Zoals God met ons eet, zal ik maar zeggen, in de maaltijd des Heren, is ook een verbondsmaaltijd. En zo kan je zeggen van, kan het ook in het gezin een verbondsmaaltijd zijn, dat je samen eet. En nou, denk maar wat ze doen rond allerlei andere feesten. Het is veel meer, en wat ik noemde over de zegenbeden, enzovoort, enzovoort. Maar hoe zit het nou met ons? Wat doen wij in onze gezinnen nog aan die omgang met de Heer? Als je nou kijkt hoe het vroeger was, en er zijn een aantal mensen die zeggen, ja, maar hoe gebeurde dat nou toen ik vroeger bij mijn ouders thuis was? Wat deden wij toen nog? Deden we er ook wat aan? Ja, er werd gebeden voor het maaltijd en na de maaltijd. Een stukje uit de Bijbel gelezen. En in sommige situaties was het elke maaltijd, werd er gewoon een stukje uit de Bijbel gelezen. En gebeden en gedankt. En dan het volgende moment weer. Dus je had drie momenten waar je even stil stond bij. En als het goed was, ging vader of moeder dan voor. En sommige vaders en moeders die waren daar niet zo goed in. Maar andere vaders en moeders misschien wel. Dan misschien zegt u van, ik hoor mijn vader nog bidden. En als je je vader hoort bidden, echt hoort bidden, heren, weet u, de heren, de discipel die zegt, heren, leer ons een gebed. Dat staat er niet. Leer ons bidden. Zoals ook Johannes zijn discipelen geleerd heeft. Dus ze vragen niet om een gebed. Want een gebed kan nog iets hebben van de buitenkant. Maar ze vragen, heren, leer ons bidden. Als je nou een vader hoort bidden. Met andere woorden, als je nou een vader hoort aan de tafel met die persoonlijke omgang des Heren, dat die toch op de een of andere manier aan de orde komt. Dan word je daarin meegenomen. Dan krijg je iets van, dan leer je daarvan. Dat is een soort geloofsopvoeding, zonder dat de woorden zeggen, jij moet zus en zo. Hoe was het vroeger bij ons thuis? Misschien werd er wel gezongen bij het orgel op de zondagavond. Hoor je ook zo vaak. Bij ons werd er nog gezongen. Er kon iemand op dat harmonium spelen. Hè? Dus op die, en dan werd er op dat trapporgel en werd er gezongen. Een bepaalde dienst aan de Heer. En nu, wat is er allemaal van overgebleven? De laatste 40 jaar is er een kaalslag gebeurd als het gaat over gezin en gebed en woord. Want we hebben geen tijd meer om naar het woord te luisteren. Want ieder heeft zijn eigen tijd om op te staan. En we eten niet eens meer samen. Om welke oorzaak dan ook. Laat staan dat wij de Bijbel lezen. Samen bidden. Dat je elkaar hoort bidden. En dat je elkaar voorgaat in. Joh, waar ben je mee bezig? Zullen we dat samen bij de Heren brengen? De andere beweging zie je ook. Dat vooral met de jonge echtparen. Dat ze zeggen van, hé, waar zullen we voor bidden? Wil jij bidden? En dan gaat zo'n kind, zo'n kleinkind bidden. En dan met hele eenvoudige woorden wordt er dan gebeden. Wilt u zijn met en dat, dit en dat? Misschien kent u het wel. Dus we zijn aan het zoeken naar hoe kan je nou in het gezin een stuk geloofsopvoeding zodanig doen dat het gebed en het woord weer een plaats krijgt. En misschien helpt nou het woord van wat we gelezen hebben. Dat gebed, Heren, leer ons bidden, ook ons in deze tijd. Heren, leer ons bidden. Dus het is allereerst belangrijk dat er gebeden wordt en dat je leert bidden. Want bidden moet je leren. En dat wil niet zeggen dat, dat je alleen maar een formuliergebed leert. Dat is niks mis mee. Want zo begint het, hè? Heere, zegen deze spijs om Jezus wil. Amen. Dat leer een kind. Of ik ga slapen, ik ben moe, ik sla mijn beide oogjes toe. Of wij danken u voor dagelijks brood, kracht en gezondheid, Heer. Nou, dat soort gebed, daar begin je mee. Maar het mag daar niet bij blijven. Het mag niet bij een formuliergebed blijven. Het moet iets hebben van werkelijk gebed. Dus dat je het moet leren, dat is wel duidelijk. Nou, hoe leer het nou? Doordat je anderen, je zou kunnen zeggen van, dat die anderen hoort bidden en tot jaloersheid verwekt. Want dat gebeurt er met Jezus. Jezus bidt. Zijn leven is een gebedsleven. Hij bidt, bijvoorbeeld als hij gedoopt wordt. En hij is in gebed, staat er. En de Heilige Geest komt als een duif op hem en hij hoort die hemelstem. In het gebed gebeurt er dus wat. Die ontmoeting die er is tussen de mens en God. Jezus bidt als hij zijn discipelen moet uitkiezen. Jezus bidt en hij gaat soms hele nachten de bergen om te bidden. En hier lezen we het weer. Hij is ergens in gebed en zijn discipelen zijn erbij. Dus ze horen Jezus neemt hun mee in dat gebed. Wat is het mooi dat je meegenomen wordt in dat gebed van de Heer Jezus. In het gebed van de mensen die die persoonlijke omgang met de Heer kennen. Dat is iets om jaloers op te worden. En zijn er dan nog vaders of moeders in deze tijd die iets hebben van die omgang met de Heer, waardoor ze iets van die dat jaloers kunnen maken naar de kinderen toe. Mijn vader of mijn moeder, ook mijn moeder. Weet je wat zo mooi is? Als je weet dat vader het moeilijk heeft en je kan dat terugvinden in zijn gebed. Of als moeder ergens mee worstelt. Maar sommige mensen zeggen, mijn vader bad nooit hardop. Ik weet niet wat er in zijn hart. Ja, als hij deed hij een formuliergebed. En dat deed hij ook wel met. En daar is niks mis mee. Want formuliergebeden kun je soms best wel een aantal dingen noemen. Maar als het alleen maar de buitenkant is, dan krijgen de kinderen daarin niks mee. Want dan is het, oh ja, mijn vader bidt altijd dit, maar ik weet niet wat het betekent. Of mijn moeder. En toch, als de discipelen vragen, Heer Jezus, leer ons bidden, dan geeft Heer Jezus ons een, het lijkt wel een formuliergebed. Hij geeft ons een leidraad voor gebed. Het Onze Vader. Maar daarmee wil hij aangeven van, als je nou bidt, dus het is belangrijk dat je bidt. Dat is het eerste. Hoe zit het in onze gezinnen? Is er nog tijd voor gebed? Samen. Alleen. Als dat er niet is, dan mag je zeggen van, Heer, is niet goed. Maar ik weet ook niet hoe ik het moet doen. Maar wilt u het ons leren? Dat mag je gebed zijn, hè? In de gezinnen. Heren, leer ons, want we zitten eigenlijk hier. We hebben eigenlijk niet zoveel overgelaten van dat hele huisgodsdienst. Maar heren, leer het ons weer. Leer ons bidden. En dan zegt de Heer Jezus, oké, dan geef ik je een mooi gebed. Dat is het Onze Vader, die kennen we. Maar dat betekent dus, als je gaat bidden, dan gaat het allereerst om onze Abba, onze Papa. Ken je de Heere God al als jouw Abba, Papa? Onze Vader die in de hemelen is. En hoe wordt de Heere dan jouw Abba, jouw Papa? Nou, door het geloof in de Heer Jezus Christus. Wat doen wij daaraan in ons leven, in ons gezin? We zijn zo druk met bijvoorbeeld alles en nog wat. En de Heer Jezus zegt, zoek eerst het Koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En alles zal je bovendien geschonken worden. Want we bidden daarna, uw Koninkrijk komen. We bidden, Heer, mag toch uw wil geschieden. Ja, maar ik wil dit en ik wil dat. En dan word je erbij betrokken. Dan ga je God eren, loven en prijzen. En als er dan weer tijd gevonden wordt voor de omgang, de geloofsopvoeding. Wat is nou belangrijk voor onze kinderen? Dat ze een mooie positie behalen in de maatschappij. Of dat ze universitair hebben. Of dat ze dit. Het belangrijkste voor ons en onze kinderen is dat ze de Heer Jezus kennen. Dat ze weten wie Hij is. Dat ze een kind van God zijn. En daar mogen we op gericht zijn. En als we dan gaan bidden, dan misschien verandert ons gezinsleven. Heren, we waren zo druk met. Maar u hebt geantwoord, u hebt ons laten zien dat. Ziet u, dat bidden verandert ons zelf. Wij worden veranderd door het gebed. Heren, leer ons bidden. Leer ons wat een u welgevallig gebed is. We bidden zoveel misschien. Maar is dat God welgevallig? Is dat echt welgevallig? En hoe lang bidden we? Zijn we volhardend in het gebed? Hoe lang bidden we om iets? En nou, enzovoort, enzovoort. Dus de Heer Jezus leert ons. En dan komt ons dagelijks leven bij. Het brood. De vergeving. Dat we niet in verzoeking geleid worden. Al die dingen die voor ons zo belangrijk zijn. Heren, leer ons bidden. En als je dan... En dan is de Heer Jezus nog niet klaar met zijn onderwijs. En dat vind ik zo mooi. Dat de Heer Jezus niet alleen leert dat we moeten bidden. En wat we moeten bidden. Maar leert ook ons hoe we moeten bidden. Hoe we moeten bidden. Dan gaat hij een verhaal vertellen. En dan haalt hij u en mij erbij. Als degene die in dat onderwijs betrokken is. Stel voor, iemand van u heeft een vriend. Nou, dat zegt de Heer Jezus tegen u en mij. Ik word dus betrokken bij wat de Heer Jezus gaat vertellen over die gelijkenis van die drie vrienden. Hè? Want het gaat om drie vrienden, het is een beetje ingewikkeld. Je hebt dus drie vrienden. Eén vriend, die heeft brood, die is thuis en die slaapt, als het ware. Ja, te middernacht, die is in die slaapkamer en die huizen waren niet zo groot. Dus hij slaapt met zijn kinderen in één kamer. Stel je voor, maar zo was het vroeger. Dus als je naar bed ging, dan was druk, 's nachts, dan maakte je kinderen eventueel ook wakker. En dat wil je niet, want als ze wakker worden, dan beginnen ze te dreinen, enzovoort, enzovoort. Dat is niet zo leuk. Oké, dus dat is één vriend. Maar die heeft een vriend, die is arm. Die heeft een vriend, die is arm. Want die heeft niks in zijn provisiekast zitten. Want er is bij hem weer een vriend gekomen. En die is op zijn reis bij hem aangekomen. En die wil die graag gastvrijheid verlenen. Maar ik heb helemaal niks om hem voor te zetten. Ik heb geen brood. En mijn provisiekast is leeg. Misschien had hij zelf niets gegeten. Het was dus een arme vriend. Hij had niks om het voor te zetten. En wat doet hij nou? Nou, zegt de Heer Jezus, zie je dat verhaal, die drie vrienden? En die middelste, die arme man, die wil graag gastvrijheid verlenen. Die wil graag iets hebben voor die vriend die bij hem aangekomen is. Die gaat dus naar die vriend die het wel heeft. Dat ben ik dus. Dat bent u. Ja? Want stel, iemand heeft een vriend. Dus vanuit ons perspectief wordt het bekeken. Stel voor dat wij 's nachts zo, en er komt iemand aan onze deur, en die belt aan, en die zegt, joh, ik heb bezoek gekregen, midden in de nacht, leen mij drie broden. En een brood, dan moet je zien van, één brood is voor de gast, één brood is voor die vriend, en nog een brood als reserve. Want zo groot is, blijkbaar had hij zelf ook niet gegeten. Stel je voor dat nou gebeurt. En jij zou denken van, ja, heb je die? Nou, dan ben ik niet zo vriendelijk midden in de nacht. Val mij niet lastig. De deur is al gesloten. Ik en mijn kinderen zijn naar bed. En ik kan niet opstaan om ze u te geven. Nou, zegt Jezus, dat is de situatie. Maar die vriend die blijft aankloppen, die blijft onbeschaamd aankloppen. Die blijft kloppen. Die blijft bonken. Van, joh, ik heb het nodig. Nou, zegt Jezus, dan degene die dan midden in, die dat brood kan geven, ja, die gaat uiteindelijk, zal die dat brood gaan geven. Want anders wordt de hele buurt wakker. Stel je voor dat er bij jou 's nachts iemand zit aan te kloppen en aan te bellen. Hey, joh, wees even, doe even rustig, want anders wordt de hele buurt wakker. Moet de buurt wel niet denken. Dat is de situatie. En waarom vertelt de Heer Jezus dat nou? En dat is wel bijzonder. Want hij vergelijkt dus die onwillige vriend die in eerste instantie zegt, val mij niet lastig, met de Heere God. Want als wij bidden, dan vragen we iets aan de Heere God. En eigenlijk zegt de Heer Jezus daarmee van, joh, maar als jij aanklopt bij de Heere God, als jij bidt, dan heb je nergens recht op. Want we zijn zondige mensen. En de Heere God, zeg maar, hoeft jou helemaal niet te horen en te verhoren. En toch doet die man in de gelijkenis dat. Nou, als die man dat al doet, laat staan dat de Heere God, die niet onwillig is je te helpen, zal antwoorden. Maar hoe kloppen we aan? Hoe kloppen we aan de deur? Hoe bidden we? De Heere, jij zegt, klopt en je zal opengedaan worden. Bid en je zal ontvangen. Ja, kloppen wij aan de deur als iemand die een brief komt bezorgen, of als iemand die een erfenis komt halen? Dat is het verschil. Als je bij de post werkt en je moet een poststuk wegbrengen, dan bel je één keer aan en dan mag je even een paar tellen en dan misschien nog een keer, oh, is niet thuis. Nou, briefje door de bus, kom de volgende keer wel weer. Maar als jij bij iemand komt en je weet van, ik heb om 3 uur een afspraak en ik krijg een heel grote erfenis. Ik ben bij de notaris. Die afspraak heb ik gemaakt en ik bel aan en er komt niemand. Ik denk van, nou, misschien is die even druk, heeft die telefoon of is die even naar de wc, nog een keer. En ik blijf aankloppen, waarom? Omdat het gaat om mijn erfenis. Hoe bidden wij? Vragen, hebben we het gebed al opgegeven? Bidden we als de briefbezorger? Of bidden we als degene die een geweldige erfenis mag ontvangen? Bid en u zal gegeven worden. Klopt en u zal vinden. En dan het laatste, dat de Heer Jezus zegt van, weet je, dan mag je rekenen dat God goed is. Als jij al, hoewel je zondig bent, goede gaven weet te geven aan je kinderen, hoeveel te meer zal God je iets goeds geven, namelijk de Heilige Geest. Als we bidden, zal Hij je geven. Als je klopt aan de deur, zal Hij open doen. En waarmee doet Hij open? Met het goede, met de genade van de Geest. De Geest, en wat hebben we dat hard nodig in onze gezinnen? In ons persoonlijk leven? En in onze gezinnen. Dat er de Geest van God waait door ons huis heen. Want wij zijn een tempel van de levende God. En dat alle andere geesten worden weggedaan. Maar dat de Geest van de levende God onze gezinnen opnieuw wil vervullen met kracht, wijsheid en alles wat we nodig hebben. En ook als je alleen bent, mag je daarom vragen. Voor jezelf, maar ook voor je kinderen en kleinkinderen. Broeders en zusters, Heere, leer ons bidden. Mag dat een gebed worden voor ons gezin? Heere, leer ons bidden. Amen. Laten we samen danken en bidden. Heer, wat een geweldige evangelie is dat. Dat u juist ook de gezinnen wil aanspreken met uw woord. Het grote gezin van de gemeente. Maar ook het kleinere gezin van het gezin in de gemeente. Heer, leer ons bidden. Leer ons bidden in de gemeente. Leer ons bidden in de gezinnen. Leer ons bidden ook in ons persoonlijk leven. Leer ons bidden in de kringen die we met elkaar mogen hebben om te leren wat u te zeggen hebt. En dank u wel dat u ons helpt om te bidden. En dat onze Vader niet alleen maar als een formuliergebed, maar als een gebed dat een leidraad vormt voor ons leven. Zo mogen we leren bidden. Help ons, Heere, om als het ware dat ook toe te passen in ons leven. Heere, als we kijken naar de gezinssituaties en als we dan eerlijk zijn, dan brouwen we er helemaal niet zoveel meer van in deze tijd. Oh ja, we doen van alles en nog wat, maar dat gezin, dat staat aan alle kanten op de tocht. En zeker als het gaat over de geloofsopvoeding. Wat zo vaak als ouderwets gezien, lezen aan de tafel. Ja, maar wanneer doe je het dan? Als je bidt, wanneer hoor je elkaar dan nog bidden? Wanneer kom je bij elkaar om samen de dienst van de Heere te vieren? Heere, help ons om juist ook weer dat gestalte te geven. Vergeef ons daar waar het zo is weggezakt. Door allerlei omstandigheden, buiten ons, maar we zijn er zelf ook debet aan. Omdat we zo druk waren met dit of bezig waren met dat. Heere, maar als we het nou moet, ja, als het in ons gezin morgen en overmorgen mag plaatsvinden, dan weet ik helemaal niet hoe ik het moet doen. Wilt u het ons leren? Wilt u ons de weg wijzen? Wilt u ons alstublieft vervullen met uw Heilige Geest, dat uw Geest in onze gezinnen er zal zijn. Dat elke andere geest die ons van u afbrengt en houdt, moet wijken. Daar waar u bent, zal de nacht verdwijnen. Waar het licht van de genade schijnt, ook in de gezinnen. Heere, dan kan er geen duisternis zijn. Natuurlijk, we zijn en blijven zondige mens. We doen zo vaak, doen we dingen verkeerd. Maar dat hoort ook bij het bidden wat u ons leert. Verootmoediging, belijdenis van zonde en schuld. Lofprijzing, eren en aanbidden van u. Je overgeven in je leven aan de Heer Jezus. Heer Jezus, hier zijn we. Welke richting moeten we op als gezin? We weten het niet. Maar we geven onszelf aan u. Wilt u ons maar leiden en bij de hand nemen. En allen, onze kinderen en kleinkinderen, vervullen met goede dingen. En zo bidden we voor hen. We bidden voor onze kinderen en kleinkinderen als ze er zijn. Heere, wilt u hen vervullen met goede dingen, met de Heilige Geest. Raak hen aan, vul hen waar ze, met datgene waar ze misschien ten diepste naar op zoek zijn. Vrede, liefde, al die mooie dingen die u alleen maar kan geven. Vergeef ons, daar waar we zo vaak de plank zijn misgeslagen. Heere, maar reinig ons daarvan. En laten we ook thuis iets van dat ongezuurde brood hebben. Dat er geen zonde, verkeerde dingen worden getolereerd. Maar dat het weggedaan wordt. Zo leggen we dit alles maar bij u neer. We bidden u voor hen die een gezin moeten missen. Heren, omdat hun levenspartner is weggevallen. En u, dat ze alleen door het leven moeten. Heren, ontferm u in het bijzonder over hen. Geef dat ze zich geborgen mogen weten in de handen van de Heer Jezus, van de hemelse Vader. Door uw Heilige Geest. Geef hen moed en kracht om staande te blijven. U hebt het beloofd. Wees en weduw, hou ik staande. Dat doet u. Dank u wel daarvoor. Heer, we bidden u voor al die gebroken gezinnen. Er zijn er zoveel. Kinderen die moeten kiezen tussen vader en moeder die uit elkaar gegaan zijn. Wie, met wie, ja, hoe moet ik nou? Ik wil niet kiezen en toch moet ik. Heere, verscheurd zijn sommige en vele kinderen daardoor in hun hart, in hun leven. Wat moet er gebeuren? Hoe moet ik verder? En is er nog wel iemand op wie je vertrouwen kan stellen? Want, heren, Help hen alstublieft. Geef dat er mensen kunnen zijn die iets van de trouw en de liefde van de Heer door kunnen geven. Help ons zelf ook om aan te dringen bij u, Heer. We hebben zo hard behoefte aan gezinnen, nieuwe gezinnen in onze gemeente. En daarom bidden we, wilt u ons ook vier gezinnen, daar bidden we ook veel langer om, vier gezinnen geven voor het eind van het jaar in onze gemeente. Zodat we die gemeente ook kunnen verrijken, zodat we met elkaar meer aan elkaar hebben, zodat er iets van, ja, nog meer van dat gemeente zijn tot uiting mag komen. Heren, we kunnen het allemaal niet alleen, maar u kan het ons wel schenken. En dank u wel dat u ook hoorde bent van het gebed. Geef ook dat we daar thuis ook mee zullen bezig zijn. Vul ons hart met uw geest en raad en kracht. En laat het zijn dat we een hoopvolle toekomst hebben, want u hoort en verhoort. En u geeft ons het diepste waar we naar verlangen. Geborgenheid, liefde en vrede. Dat geeft u op uw tijd en wijze. Neem ons bij de hand. En leid ons op weg naar uw vaderland. Heere, wees met het volk Israël. We bidden voor hen. Geef ook dat er nog velen tot de gemeenschap met de Heer Jezus mogen komen. Ook in hun gezinnen. Dank u wel dat we er toch iets nog van kunnen leren. Van hun zegenbeden. En hoe zij elkaar zegenen. En Heere, wat is dat mooi dat we elkaar mogen zegenen en dat we u mogen loven en prijzen. En daarom sluiten we af dan maar met die woorden: geprezen zijt gij, Heer onze God, koning van deze wereld, koning van ons leven. U die ons dit moment hebt gegeven, u ons, die ons samen hebt gebracht, u die ons een man of een vrouw of iemand gegeven hebt die naast ons staat of als we die moeten missen, dat u ons staande houdt door de kracht van uw geest. En we prijzen en loven in uw naam. Uit genade. Amen. U krijgt nu gelegenheid om uw gaven te geven. We willen daarna ons geloof belijden met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Dat doen we staande en ons antwoord is gezang 427. 427 na als ons slotlied vers 1, 5 en 8. Met de gemeente van de Heer Jezus Christus van gisteren, die niet van gisteren was. Met de gemeente van de Heer Jezus Christus vandaag en van de toekomst. Uit Israël en de volkeren belijden we: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heer. Die ontvanger is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven, begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand van God de Vader, van waar hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Wordt allen hartelijk uitgenodigd om straks even een kopje koffie of thee te drinken samen met ons. En wat met iets lekkers erbij, neem ik aan. Dat is meestal het geval. Hè? Vanwege nou, jou, kijk, vanwege jouw verjaardag wordt het helemaal geweldig, Erik. We gaan weer heen, onze kleine wereld in die grote wereld. En we dragen daarin mee de zegen van de drie enige God. De genade van onze Heer Jezus Christus. En de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij en blijven met u allen.
Jezus Christus, onze